Goedemorgen. Zo, inderdaad, het is Pinksteren vandaag. En ik wil een keer op wijzen hier op die mooie versiering. Ik weet niet of jullie daarop denken, maar regelmatig wordt er hier toch wel iets naar voren gebracht, uitgebeeld. En er zijn altijd mensen die daar zich voor inzetten. En ik vind het ook wel weer prachtig. Ik weet niet juist wie het gedaan heeft, maar ik denk de Termotus-familie. Nicole, Deborah, Christine, voilà. Mag ook wel een keer gezegd worden, het is toch altijd prachtig. Pinksteren. En Sonja, bedankt aan Sonja. Zo, Pinksteren, inderdaad, we hebben al stilgestaan bij wat Pinksteren betekent. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit zoveel tijd gestoken in de prediking en ik... Dat misschien niet heel goed wist, wat wil ik nu vertellen? Wat is de essentie van Pinksteren? En zijn we dan niet soms een beetje kwijt wat ons is beloofd, wat ons is gegeven? Als we denken aan de eerste Pinksterdag, dat er tongen van vuur op mensen kwamen, dat ze getuigenis gaven, dat er mensen genezen werden, dan denk ik dat we toch al een klein beetje ver af zijn van die tijd. Alhoewel, dat nog altijd gebeurt. Ik ken persoonlijk ook mensen die echt genezen zijn, door Gods hand. En het is inderdaad een genadegave van de geest, van Gods geest, die werkt in mensen. Pinksteren, de uitstorting van Gods geest. Maar vooraleer ik begin, wil ik misschien eerst nog gebed of bidden. Vader, wij danken u, Heere, dat wij ook weer op deze dag, op deze mooie dag, mogen samenkomen in uw naam. We weten, Heer, dat Gij hier in ons midden zijt, omdat U het zegt. En omdat wij allen, die gelovig zijn, een tempel zijn van Gods geest. Heer, we danken U daarom. En mogen wij ook daar ook meer bewust van worden, wat dat inhoudt, wat dat betekent, de consequenties die er van afhangen, Heer. Daarom vragen we ook uw zegen, Heer, voor deze dienst, ook voor mij, voor uw woord te spreken. Heer, wilt u mij ook gebruiken daarvoor? Wilt u mij de woorden in de mond geven, zodat ik... bemoedigende woorden mag spreken. Tot lof en eer van uw naam, Heer Jezus. Amen. Ik wil beginnen met Johannes 7 voor te lezen vanaf vers 37. Want daar komt het op neer in feite. Dat is de woorden die Jezus sprak aan de menigte. Ik zal het eens voorlezen. Ik heb niets van teksten doorgegeven. Ik heb dat bewust gedaan, omdat we inderdaad als... ook de oudsten, de mensen meer willen stimuleren om een Bijbel mee te nemen, om zelf op te zoeken. En daar staat er in Johannes 7 vanaf vers 37, het water des levens. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, indien iemand dorst heeft, gij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromend van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide gij van de geest, welke zij... die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden, want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. We zien hier dat Jezus hier op de grote dag, de laatste, de grote dag van het feest, en dat feest dat was het loofgottenfeest, riep, wie dorst heeft, gij komen tot mij. En in feite, als je daar een beetje bij stilstaat en nadenkt, is dat wel iets raars. Waarom zegt Jezus op dat moment, wie dorst geeft, die komen tot mij? Dat is ook met een bepaalde bedoeling. Jezus zegt dat niet zomaar. Als we denken wat het loofgottenfeest is, dan is dat een feest dat de Israëlieten telkenmaal opnieuw, jaar na jaar en nu nog, moesten herdenken van de tijd dat zij in de woestijn waren met God. Het was een tijd om terug te denken, nagedachtenis, van een feest dat ze vieren van wat er toen gebeurd was. Hoe ze toen leefden, hoe God op een wonderbaarlijke wijze 40 jaar in de woestijn voor hen had gezorgd. En ook, ze moesten daarvoor ook hutten maken, en ook misschien wel een besef van, wat hier allemaal opgebouwd is door ons, is ook maar tijdelijk. Weer gaan beseffen dat ze weer in die eenvoud van het leven in feite, dat er niets wordt meegenomen hier op aarde. Het is hier maar een tijdelijke woonplaats. En wat heeft dat nu met dat water te maken? Er was namelijk zo dat in het loofhuttenfeest... in een soort ceremonie was, dat er elk op het laatste, of elke dag, ik weet dat nu niet meer, ik heb dat wel opgezocht, maar ben het vergeten. Dus dan de mensen, of de priester, water, met een kan water kwam en dat naar de tempel droeg. Om tot te benadrukken in feite dat God daar in de woestijn voor hen zorgde. Denk maar aan de rots, van water tot de rots, tot tweemaal toe. Hopelijk kennen we die geschiedenis. Zien we dat God daar zorgt voor zijn volk. En hier roept Jezus op van, ik ben het levende water, wie dorst geeft, gij komen tot mij. Voor ons is dat misschien allemaal een beetje nieuw, maar voor de Joden die toen daarbij waren, die wisten wel wat het betekende. God zorgde voor hen. En dat was ook hun bedoeling. Ze hadden ook dat verlangen in feite, en nog in feite, dat God terug bij hen woonde. Denk maar aan de tempel, denk maar aan de woestijnreis, in de wolkolom en de vuurkolom. Denk maar in de tijd van de tabernakel, denk maar nu aan de tempel. God heeft een hele lange tijd dicht bij hen gewoond, totdat God vertrok. En dat is ook een verlangen van de Jood, namelijk dat hij weer mag ervaren dat God te midden bij hen woont. Ze kijken uit naar het Messiaanse Rijk die eens zal komen. En op dat moment roept Jezus van, wie dorst geeft, die komen tot mij. En ik zal hem stromend water geven. Stromend water, een zegen van stromend water. Vervuld worden met de Geest. Dit zeide hij van de Geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. De Geest was er nog niet, want Jezus was nog niet verheerlijkt. Dus Jezus roept op om levend water, omdat ja, die kracht, die genade, dat verlangen naar God die bij de Joden was, te vervullen. Niet door de aanwezigheid, zoals zij dachten, van hen in de tempel of wat anders, maar echt binnenin de mensen. En daarvoor was de Geest Gods nodig. De Joden waren vertrouwd met Gods Geest. In die zin, als ze het Oude Testament lezen, dan lezen we vaak van mensen die inderdaad ja, de Geest Gods over hen kwam. Ik zal er een paar opnoemen. Denk maar aan Jozef. De farao zegt van Jozef, van Jozef, deze een man in wie de Geest van God is. En nog een paar. Denk maar aan Gideon, als je dat moest opzoeken, maar Jefta. Aan Simson, aan David, aan al de profeten lezen we dat de Geest Gods op die mannen rustte. Telkenmaal opnieuw als de Geest Gods op mensen rustte, gebeurde er iets. Een speciale taak. Leiders, koningen, generaals, laat ik het zo zeggen. Mensen kregen de Geest Gods op hen, omdat ze voor God iets moesten gaan doen. En ik vond het ook heel mooi wat er staat in Exodus 31 van een zekere Bezaleel. Een heel moeilijke naam om uit te spreken. Maar daar staat er van die man. En wie was die man? Die man was iemand die met wijsheid gezegend was. En ik zal het voorlezen. Met Gods geest vervuld was die man. Waarom? Met wijsheid, inzicht en kennis. Omdat voor allerlei werk te ontwerpen en te bedenken die nodig was bij het maken van de tabernakel. Dus God gebruikte mensen, Gods geest, om de dingen van het heiligdom te maken. Creativiteit, inzicht. Gods geest was vervuld. Of Gods geest kwam op mensen om dat te doen wat God gebood. Dan denk ik direct aan de creativiteit de dag van vandaag. Er zijn heel wat mensen die niet gelovig zijn en die misschien even creatief zijn. Dan mogen wij ons de vraag stellen van waar komt die vervulling, van waar komt die, dat inzicht en dat wijsheid. En ik denk dat we gerust mogen zeggen dat iedereen die niet gelooft in de Zoon van Jezus Christus, ook een geest heeft, maar niet de geest van God, maar de geest van de duivel. Want gij is de overste van deze wereld en heeft inderdaad ook een enorme kennis, want we lezen in een van de psalmen, of ik weet niet waar dat juist staat, welke macht en kennis God heeft gegeven aan Satan. Dus alleen mensen die geloven, die kunnen vervuld worden van Gods geest. En dat wil niet zeggen dat anderen niet creatief kunnen zijn, maar alleen maar ten dienste staan voor de boze en niet voor Gods geest. Gods geest is speciaal gegeven voor de gelovigen. En ik denk dat wij ook vandaag de dag opnieuw, en misschien vandaag wel met bijzondere op Pinksteren, daar weer mogen bepaald worden. Want, zegt Jezus, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Als we eerlijk zijn, dan zijn we dat soms wel een beetje kwijt. Soms gaat het op en neer en soms zitten we helemaal in zak en as. En toch mogen we geloven, toch mogen we weten dat de Geest van God in ons woont. Hij woont in ons, ook al ervaren wij dat niet elke dag. En dat staat namelijk in Efeziërs 1 vers 13. En daarom is het ook zo nodig dat wij de Bijbel goed kennen. Want als we de Bijbel niet kennen, hoe kunnen we dan staande blijven? Hoe kunnen we dan beroep doen op iets wat we hebben, maar niet gebruik van maken? Hoe kunnen we overwinnaars zijn? Hoe kunnen we stand houden? Hoe kunnen we inzicht en wijsheid krijgen om dingen die op ons afkomen, ja, misschien te ontmaskeren, maar ook te overwinnen? En in Efeziërs 1, vers 22 staat er daar, 14. Dus Efeziërs 1 vanaf vers 14. Ik zal lezen vanaf 6:13. In hem zijt ook hij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord. In hem zijt gij, toen hij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest door belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat gij zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. Als je dat zo leest, in de eerste plaats, dan moet je dat 2 keer of 3 keer lezen van, wat staat er nu? Gelukkig, ik heb hier nog de NBG-vertaling, gelukkig hebben we soms andere Bijbelvertalingen waar dat toch een beetje eenvoudiger staat, meer in onze taal. En wat staat er namelijk dan? Namelijk, dat is een belofte die God geeft. Zoals God altijd heeft gedaan in zijn woord, mensen die tot geloof komen, hier in het Nieuwe Testament, die zijn verzegeld, die krijgen de Heilige Geest. Der belofte, als een onderpand van onze erfenis tot verlossing van het volk. We krijgen iets van God. We krijgen iets van God dat van hem is, omdat wij zijn volk zijn. Of dat we dat nu geloven of niet geloven, of dat we dat nu voelen of niet voelen. In ieder geval, het woord der waarheid is de waarheid. En als het er staat, dan mogen wij inderdaad dat ook gaan vastnemen en vasthouden. We zien in mensenlevens dat de Geest van God plots werkt en er gebeuren wonderlijke dingen. Soms zijn we daarvan een beetje jaloers van. Maar de Geest van God werkt in iedereen die hier zit en die gelooft in Jezus Christus. Dat staat er hier. En het staat er niet alleen hier, het staat ook in een aantal andere versen. En dat is goed dat we de Bijbel leren te kennen. Dat we namelijk weten wat God beloofd heeft aan zijn volk. De leiding van de Heilige Geest hebben we ontvangen. We vieren Pinksteren, zoals we hebben gezegd, dat we mogen stilstaan bij het feit dat wij een deel van Gods Geest in ons hebben. Goedemorgen, Jael. Namelijk, Gods Geest laat ons leiden, zal ons leiden. We kennen allemaal, wat heeft dat nu tot doel? Wat heeft dat nu tot doel dat wij de Geest van God hebben? Goedemorgen, Jethro. Wat heeft dat nu tot doel dat wij de Geest van God hebben in ons? En ervaren we dat? We weten wat de vrucht van de Geest zijn. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Het brengt iets teweeg in onze harten. Tenminste, als we niet vol liefde zijn. Als we niet vol blijdschap en vrede zijn en geduldig, als we vriendelijk zijn. Iemand die dat allemaal heeft, heeft in feite de Geest van God niet nodig. Zelfbeheersing. God werkt iets in ons. Bewerkt iets in ons. Dat is de vrucht van de Heilige Geest. Dat is het. Ergens worden we gevormd hier op aard om in de hemel te kunnen stralen als kinderen van God. De vrucht van de Geest. En in de mate dat wij het toelaten en bewust zijn dat de Geest van God werkt in ons, kunnen wij groeien in de vruchten. Als we dat niet gaan beseffen, als we niet stilstaan, als we niet ons laten leiden door de Geest van God, dan denk ik dat er soms heel weinig van de vrucht van de Geest tot uiting komt. We hebben zo pas gezingen, liefde, wat is liefde? Of liefde. Als ik zeg tegen mijn vrouw, Ik heb u lief, dan zegt ze over het algemeen geen woorden maar daden. En vaak is dat zo. Geen woorden maar daden. En zo is het ook in ons geloofsleven. Geen woorden maar daden. We zijn inderdaad vaak geneigd om van alles en nog wat te zingen en te doen. Maar daar komt het niet op neer. Het komt op het geloof, op daden. En hier lezen we in Galaten namelijk dat er een kenmerk zal zijn. Een kenmerk dat we vervuld zullen zijn met de Heilige Geest als we vrucht dragen. Dan kunnen we ons afvragen, wanneer zal die vrucht er zijn? Hoe lang zal dat duren? Dat staat er niet bij. En voor de een is dat misschien een 10 jaar, voor de ander is dat 30 jaar, en de ander gaat misschien nooit begrijpen wat het betekent om vrucht te dragen. Omdat het soms de geest van God niet bij iedereen gelijk werkt. En ik durf dat te zeggen, omdat dat vaak zo is, omdat omstandigheden van mensen, karakters, opvoeding, intelligentie, en wat weet ik allemaal, een rol speelt, denk ik, dat mensen minder vlug groeien dan anderen. Natuurlijk, het is ook voor onszelf, we moeten ons openstellen. We moeten zelf tot dat inzicht komen van wat het betekent om de geest van God in ons te laten werken. En daarom staat er ook in 2 Korintiërs 5, en daar staat er, stelt u zelf op de proef of gij wel in het geloof zijt. Onderzoek uzelf of zijt gij niet zo zeker van uzelf dat Jezus Christus in u is. Is dat geen vraag die wij ons allemaal durven te stellen, die ons ook een beetje bang maakt? Onszelf durven onderzoeken of wij wel in het geloof zijn. Ofwel onderzoeken dat wij wel inderdaad Jezus Christus hebben, dat wij de Heilige Geest hebben in ons. Paulus zegt dat niet zomaar. En waarom zegt Paulus dat? Om ons bang te maken? Misschien. Maar ik denk dan niet echt dat dat de reden is. Ik denk dat Paulus er wel op wijze mensen, jullie hebben de Heilige Geest, maak er gebruik van. Het is niet zo dat Paulus ons wil bang maken, maar ons wel attent opmaken, herinnerd worden van wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Stelt uzelf op de proef of gij wel in het geloof zijt. Onderzoek uzelf of zijt gij niet zo zeker van uzelf dat Jezus Christus in u is. Hoe vaak hebben we dan niet, of ik zelfs, afgevraagd dat dat inderdaad zo is. Jezus, Paulus wilde ons aanmanen, zoals ik al heb gezegd, om dat wat we krijgen ook te gebruiken. Het is net als we een reis willen maken en we hebben de kans om met een auto te gaan of met de fiets of te voet. Dan zijn er misschien mensen die zeggen, niet altijd zo ver zijn, die zeggen ik zal te voet gaan, dan ben ik zeker. Met de fiets. Het gaat iets vlugger gaan, maar het zal ook lastiger zijn. En die auto staat daar, met maar contact erin te steken. Maar ja, die een auto, als die in pannen valt, dan raak ik er ook niet. En zo zijn we altijd aan het twijfelen en aan het doen van, wat ga ik nu gebruiken? Terwijl dat God zegt, je hebt hier die auto gekregen, gebruik hem, er zit naft in, het is een goede auto, het is een Citroën, gaat niet in pan vallen, gebruik hem. En zo moeten we vaak denken, zo moeten we onszelf in vraag stellen van, we hebben de Heilige Geest en wat wil de Heilige Geest nu in ons leven bewerken? We mogen daarom bidden. In de Bijbel lezen we dat er mensen waren die tot geloof kwamen en dat ze zelf niet wisten dat er een geest van God was. En Paulus zegt, oei, weten jullie niet dat er een geest van God is? En nu zeggen ze, we hebben daar nog nooit van gehoord. We zijn gedoopt in de doop van Johannes. Johannes doopte een doop van bekering. En dan zegt Paulus, ik zal voor jullie bidden, dat jullie de geest van God mogen ontvangen, en dan gebeurt er inderdaad wonderen. We kunnen dat lezen in Handelingen, voor de mensen die moesten geïnteresseerd zijn. Dan zien we dat die mensen de geest van God ontvangen, en dat zij ook in tongen spreken, en in profetieën en wonderen doen. Het is inderdaad een hele manifestatie als de geest van God werkt. We kunnen ons afvragen, als hebben wij inderdaad de geest van God? Genezingen. Tongen. Ik ben niet een man die in tongen spreekt. Als we in het Oude en het Nieuwe Testament lezen, dan zien we als de geest van God kwam, dan zien we dat daar die dingen manifesteerden. Sommigen zeggen, als je dat niet kunt, dan heb je de geest van God niet. Dan zeg ik, oké, dat kan misschien voor u zijn, maar ik lees het toch anders. En ik denk ook weer dat de geest van God bepaalde mensen gebruikt met bepaalde doeleinden en dat wat wij niet kunnen, anderen wel laten doen. Omdat de geest van God verschillend is en niet iedereen gelijk is en niet iedereen hetzelfde denkt en doet en moet doen. De geest van God is rijker dan wij ooit zullen beseffen. Maar het kan. Ik ben niet weigerachtig tegen mensen die profeteren, die in tongen spreken, die genezen. Maar laten we zo zijn dat het telkenmaal opnieuw daardoor God mag verheerlijk worden en dat Gods geest inderdaad mensen aanraakt. We mogen bidden om de leiding van de Heilige Geest. En ik heb eigenlijk iets moois gelezen over bidden. Een beetje apart. Waarom bidden wij? Waarom moeten wij in feite bidden? Ik heb mij die vraag wel dikwijls gesteld, maar nog nooit zo'n fantastisch antwoord gehad. Waarom moeten wij bidden? Waarom willen wij bidden? Als we gezond zijn, als we werk hebben en we hebben iets tekort, waarom moeten we bidden? Waarom vragen we dingen? En krijgen we dan ook dingen? En daar staat er zo mooi in. Waarom moeten wij bidden? Hij werkt, God werkt door de geest. In de harten van de zijnen, die hij wil, dat wij boven alles absoluut zeker weten dat we te doen hebben met een levende God. Ja, ik vind dat zo mooi. Dat wij bidden, namelijk dat we mogen weten dat we met een levende God te doen hebben. Als we bidden, dan is er een relatie met de levende God. En die levende God zal onze gebeden verhoren. Dat is gebedsverhoring. Daarom bidden we. Tenminste, dat is toch onze bedoeling. Als wij voor iets bidden, dan mogen wij verwachten dat God ons daarin ook tegemoet komt. En we krijgen niet alles wat we vragen, maar we hebben toch al uit eigen ervaringen mogen meemaken dat we met een levende God te doen hebben. En ik hoop dat jullie dat ook, dat getuigenis kunnen geven, dat door gebed, door leiding van de Heilige Geest, wij inderdaad een levende God hebben. En ik vond dat zo mooi. Inderdaad, we hebben een levende God. Zelfs daar staan we soms te weinig bij stil. Dat we een God hebben die leeft en die begaan is met ons. Ook al verstaan wij vele dingen niet, God kent ons en hij is een levende God. De geest van God leidt ons. Hij leidt ons. En ik denk, een beetje water drinken, dat we daar ook mogen van getuigen, de Gods leiding in ons leven. En ik ga een keer een heel praktisch voorbeeld geven. Toen wij ons huis kochten, ik werkte toen nog alleen. Op een bepaald moment, we zaten in de verbouwingen. Voor de mensen die ons kennen, we hebben een tijdje verbouwd. We hadden niet altijd veel geld. We moesten altijd wachten. En op een bepaald moment, ik zie mij nog zitten op het toilet, de deuren open. Die veranda stond daar en ik zeg tegen God zo, ik zeg God, ik heb echt 500, omdat ik 500.000 frank moest in, zo wil ik wel weer vooruit gaan. Hè. Wat gebeurt er? 14 dagen daarna zegt mijn vader tegen mij, ik ga mijn huis verkopen. Dus mijn moeder was al gestorven, we zijn met 3. Dus dat huis wordt verkocht voor 2 miljoen Belgische frank, delen door 4 is 500.000 frank. We kregen daar plots 500.000 frank uit het niets. Ik zeg tegen God, ik heb beter meer gevraagd. Maar het was zo. En ik vond dat onder de rest echt leiding van de Heilige Geest. Eenmaal heb ik daarvoor gevraagd. Eenmaal heb ik gebeden. En plots was het daar. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nog achterna gedacht. Dat is zo, als je een huis koopt, dan gaat de koper daar altijd iets van afdoen. Hè? De koper wil er altijd iets van afdoen. En daar, in feite, was het zo. We vroegen 2 miljoen, we gingen 2 miljoen krijgen, maar de koper, die zegt, ik vind dat toch een beetje veel geld. En dan heb ik gezegd, met mijn stom hoofd, wat doet er maar iets van af. En anders gingen we echt 500.000 frank tot op de frank juist gekregen hebben, en nu hebben we ietsje minder gehad. Maar toch, we waren nog heel blij dat we... Het was al een hele gebedsverhoring om dat te mogen ervaren, hoe dat Gods geest leidt. Dat zijn nu praktische zaken. Nog een voorbeeldje, meer dat ik nu toch in de verbouwingen zit. We gingen de veranda, we zijn met een kleine veranda bijgezet en ik had een raam nodig. En ik kijk naar Capazen en het eerste raam dat ik zie, past. En we moesten die dag of die week naar Rode gaan en Christophe in Gent. Dus, en die plaats was Merelbeke. Dus alles liep in de juiste volgorde. Dus we gingen naar daar, de remorque mee, dat raam erin, hup, voor een heel goedkope prijs. Voilà, en we hadden het. Dan kun je zeggen, is natuurlijk de leiding van de Heilige Geest. Ongelovigen zullen ook wel zulke dingen meemaken, misschien. Maar ik ben ervan overtuigd dat de geest van God dat heeft geleid. En ik ben daar ook dankbaar voor. Ook in geestelijk opzicht. Hoe vaak moeten we niet door de geest Gods dingen leren begrijpen? We lezen vaak de Bijbel en ik moet eerlijk zijn, de Bijbel lezen is niet altijd gemakkelijk. om de dingen te verstaan wat Gods geest hier allemaal wil bedoelen. Het is niet altijd gemakkelijk. Het is soms heel moeilijk om te snappen wat God bedoelt. Denk maar aan de zonde. Wij mensen zijn zondaars. We zijn wel verlost. Maar hoe zit dat dan in de praktijk? En kunnen we nog verloren gaan? En dan zijn we bezig in een malle molen van denken. En dan zijn we vaak ook niet opgebouwd. Of als we kijken naar ons eigen karakter, hoe dan we nog bestaan. Dan vraag ik mij soms wel eens af, vroeger, ben ik een kind van God? Die normale dingen die bovenkomen, zijn wij inderdaad kinderen van God? Wij moeten ook leren anders te denken. Niet denken wat wij denken, maar denken wat er in de Bijbel staat. En de werken van het vlees, zoals Paulus dat ook schrijft aan de Galaten, we weten allemaal wat dat is. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, twist, veden, dat en dat en dat. En wie van ons doet die dingen niet? Er is altijd wel iets die ons tegenhoudt. Er is altijd wel iets die ons persoonlijk, dood, laat ik het zo zeggen. Waar we mee worstelen, zonde. En dat is een heel groot probleem in ons leven. En daarom wil ik naar Romeinen 8 gaan. Romeinen 8 zegt ons iets. Dat wij niet passief moeten blijven, maar dat wij ook actief moeten zijn. Namelijk, vanaf vers... Ik ga een paar versen lezen. Vanaf vers 5. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Is dat zo in ons leven? De gezindheid van de geest en de gezindheid van het vlees. Wat is het vlees? Ik heb het zo pas opgenoemd. Wat is de geest? Wat is de gezindheid van de geest? Nou, wat verlangen we? En is dat elke dag zo? Ik denk dat we vaak heen en weer geslingerd worden tussen vlees en geest. En we weten niet altijd wat daarmee te doen. En dan zegt hij nog in vers 9, hij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, tenminste, indien de geest in u woont, dan zijn nog meer in twijfel. O ja, inderdaad. Woont de geest werkelijk in mij? Althans, staat er bij mij. Tenminste, dat is zo'n vraag van, ik weet dat veel ik ook niet echt dat de geest van God in mij woont. Maar zou het dat weer zijn dat Paulus bedoelde van, althans, indien de geest in u woont? Ik denk dat hij meer wijst van, de geest Gods woont in ons. Maar jullie moeten er gebruik van maken. Jullie moeten zeker weten dat Gods geest in ons woont en daardoor kunnen jullie leven. Indien echter de geest van Christus niet geeft, die behoort hem niet toe. Staat erbij. Paulus maakt ons echt attent van, wij zijn kinderen van de levende God. Zo ook staat er dat we de tempel zijn van de Heilige Geest. Of weet gij niet dat gij de tempel zijt van de Heilige Geest, dat Gods Geest in u woont? Opnieuw die vermaning en opnieuw in feite herinnerd worden van inderdaad, wij zijn een tempel van de Heilige Geest en dat houdt bepaalde consequenties in. We kunnen niet zomaar leven zoals we willen, alhoewel dat we vaak die neiging hebben en dat verlangen hebben. We moeten erop attent gewezen worden dat we inderdaad de Geest Gods in ons woont. En dat is juist zo moeilijk. Dat is juist zo moeilijk van die strijd tussen wet, tussen zonde en genade. En dan lezen we verder, en daar wil ik op feite op neerkomen, op vers 12 en 13. Derhalve broeders zijn wij schuldenaars, maar niet naar het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien hij naar het vlees leeft, zult hij sterven, maar indien hij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult hij leven. Dat is weer een van die moeilijke dingen. Het eerste is niet moeilijk, indien hij naar het vlees leeft. Indien hij echt het verlangen hebt om de vruchten van het vlees na te lopen, dan moet je een goed afvragen, zit hij inderdaad wel goed bezig? Heb je inderdaad de geest van God? Maar, staat erbij, indien hij door de geest de werkingen des lichaams doods, zult gij leven. Met andere woorden, we moeten ergens actief worden. We kunnen niet blijven stilstaan bij de zonde die in ons woedt en ons vaak overmeestert en lam legt. We zijn opgeroepen om door de geest de werkingen van het lichaam te doden. En ik vind dat een heel moeilijke tekst en ik vraag me soms af, hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik dat doen? In de psychologie, we hebben hier iemand die psycholoog is, zou dat veel beter kunnen uitleggen dan ik. Maar er zijn bepaalde middelen om te overwinnen. Ik heb nog vanmorgen gekeken naar de AA. De mensen van de AA-club, die hebben 11 stappen die ze ondernemen om af te kicken van de drank. En ergens wordt er ook gewezen naar God. Ik vind dat in feite heel prachtig. Ergens zit God daarin. Ze weten dat er een kracht nodig is die hen daarbij helpt. Ik heb het vluchtig gelezen, maar dat kwam er duidelijk naar voren dat, als jullie dat een keer willen opzoeken, ik denk dat het stap 11 is, dat ze inderdaad erkennen dat zij door meditatie en door de kracht dat kunnen overwinnen. En ik vind dat al heel mooi, want ik weet natuurlijk niet, al de mensen die naar de AA gaan zijn zeker niet allemaal christenen, maar daar wordt erop gewezen dat er inderdaad een hogere macht is die hen kan bevrijden van de slavernij van de zonde. En ik denk dat Paulus hier dat ook wel ergens naar ons schrijven van dat wij ook kunnen bevrijd worden van de slavernij van de zonde. Paulus zegt niet, en dat staat dus ook geen leer van de Bijbel, dat wij perfecte mensen zijn. We zijn niet perfect. Als we eerlijk zijn met onszelf, dan komen we onszelf vaak tegen. Dan gebruikt juist de geest van God ons om onszelf tegen te komen, omdat we zouden beseffen van wat, met wat zijn we bezig. Een karaktertrek. Onze vrouwen zijn daarin heel goed. Dat is altijd zo. Vrouwen kunnen heel goed mannen terechtwijzen. Omgekeerd is dat moeilijk, hè? Soms. Maar het is zo. De geest van God werkt. En wij moeten daar ook dankbaar voor zijn. Wij mogen proeven dat we inderdaad mensen nodig hebben die ons onderwijzen, vermanen en ondersteunen. Dat is de geest van God die werkt. En hier staat er inderdaad dat wij moeten sterven. Dat wij door de geest de werkingen des lichaams mogen doden. Hoe zit dat nu in elkaar? Ik dacht dat we door het verlossingsbloed van Jezus vrij zijn van zonde. Dat is toch zo? Dat staat in de Bijbel. We gaan straks het avondmaal vieren. En we mogen weten dat we door gekocht en betaald zijn voor onze zonden. Maar in de praktijk is het heel wat anders. Of tenminste, dat ervaar ik. Misschien zijn jullie allemaal anders, maar ik ervaar het anders. Ik ben 100% zeker dat ik voor God door Jezus Christus rein ben. God ziet mij door Jezus Christus als een hoge priester, zoals Jozua. Zoals God zegt tegen Jozua, doe hem witte kleren aan, ook al zijn zijn kleren nog zo bezoedeld. Doe hem maar witte kleren aan. Hij is bedekt met het bloed van Jezus Christus. Ik ben ervan overtuigd dat Jezus dat ziet in mij. En ook in jullie die werkelijk tot bekering zijn gekomen. Maar de wet van mijn lichaam zegt iets anders. Of de geest van mij zegt iets anders. Of voelt iets anders aan. De zondemacht, de macht van de zonde die in mij is, door Adam, die doet mij inderdaad zondigen. En als ik niet oplet, dan zondig ik bijna elke dag. Laat ik het zo zeggen. Dus er is daar ergens een wisselwerking, een macht die ons doet zondigen. En dat maakt ons te neer. Dat slaat ons te neer en dan zijn we ook, als we daar verder in gaan en meegaan, dan kan het ons inderdaad vruchteloos voor God maken. We zijn niet meer actief bezig. We zijn gefocust op wat we niet hebben. En niet gefocust op wat we wel hebben. Je kunt ook denken aan positief denken. Daar zijn ze, ik heb dat ook opgezocht vanmorgen. Mensen die positief denken, die denken alleen maar aan het positieve. Ja, ze moeten vooruitkomen, andere gewoonten aanleren. Zo is het vaak ook met ons. Maar wij moeten niet positief denken. Wij hebben de geest van God om de werkingen van het lichaam des doods te doden. Omdat we zouden leven. En hoe zit dat in elkaar? Ik denk dat we in de eerste plaats moeten beseffen wat het betekent, zonde. Dat we moeten beseffen dat we inderdaad Gods tempel zijn en dat God niet wil dat we zondigen. Als we zondigen, we kunnen beleiden, onze zonde beleiden en we krijgen vergeving. En zondigen hebben we morgen opnieuw, we kunnen het opnieuw doen. Voor God zijn we rein. Maar voor onszelf en voor de wereld die rondom ons is, en voor de geest Gods die in ons woont, zijn we wel een getuigenis. En dat getuigenis wil dat wij leven als reine, blije, vredevolle mensen. En dat is wat anders. Dat kunnen we niet uit onszelf. Daarvoor hebben we de geest van God nodig. De macht van de zonde, de begeerte van de zonde, die laat zich niet gemakkelijk langs de kant zetten. Ik hoop dat jullie dat allemaal ervaren in jullie leven. Maar we mogen gebruik maken van de geest Gods die ons doet overwinnen. En ik heb een beetje. En misschien hebben we daar vaak wel hulp nodig. Mensen die ons daarin wegwijs kunnen maken, want bepaalde gewoontes zijn zodanig verstrengeld met onszelf, dat we er niet van los kunnen komen. Dat we ook anders moeten leren gaan denken. En er zijn heel wat, mens kan maar heel wat zitten. Hè. We zijn hier niet op aarde dat het allemaal glorie en halleluja is. We zijn hier op aarde om inderdaad de genadegaven van de Heer uit tentoon te spreiden. En de een heeft, zoals ik al gezegd heb, een achtergrond die veel moeilijker was. Karakter speelt een rol, denk maar na. Iedereen heeft wel iets. Maar allemaal hebben we dat ene doel, namelijk om de geest van God te verheerlijken. En daarvoor hebben we inderdaad soms wel mensen nodig die ons daarbij kunnen helpen. Want de macht van de zonde dwingt ons tot slavernij. En willen we daarvan loskomen, dan gaan we moeten actief stappen onderzetten. Denk maar, bepaalde gewoontes afleren. Bewust zijn dat wij kinderen zijn van de levende God. Bewust bidden dat wij overwinnaars mogen zijn in Christus Jezus. Heb jij dat nu niet meer opgeschreven, zie ik? Nee. Dus dat we actief mogen deelnemen aan die gemeenschap met Christus Jezus om overwinnaars te zijn. Vaak zijn we daar niet echt bewust mee bezig. Vaak bidden we in de bidstondes voor iedereen en nog wat, maar niet zo vaak voor onszelf. Omdat we inderdaad mogen schitteren en overwinnaars zijn in Jezus Christus. Want hij zegt in vers 15, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. En die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dat zijn wij. Dat is de belofte die God geeft in ons. Zonde gaat ons altijd op de een of andere manier partij spelen. En gaat ons ontmoedigen. Dan is het juist om te weten welke voorrechten we hebben door de geest van God om die te leren overwinnen. Denk maar, zoals ik al zei, anders leren denken. Belijdenis doen. Gaan beseffen dat we inderdaad uit onszelf niets kunnen. Wij kunnen uit onszelf niets. Belijdenis naar God toe. Werking van de Heilige Geest, de manifestatie van de Heilige Geest, ook in ons eigen leven, meer bewust van worden, dat hij ook meer kenbaar mag worden. Dat we inderdaad die dingen mogen doen wat er in het woord van God zegt. Ik vind dat zo belangrijk dat we dat ook vandaag weer mogen bij stilstaan. We zijn niet met een groepje mensen die hier samenkomen elke zondag, omdat het nu eenmaal moet en gevraagd wordt, of een soort organisatie, een vissersclub, en we zitten hier lekker bij elkaar een uur of twee. Nee, we zijn kinderen van een levende God. We zijn tempel. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En toen ik dat voorbereidde, heb ik daar ook weer bij stilgestaan, inderdaad. Inderdaad, het is zo. We staan er vaak te weinig bij stil wat het betekent wat wij hebben in ons. En dat is juist misschien goed dat we daarover nadenken. En zoeken, wat wil God? En de worsteling met onze zonde, of maar wat dan ook, dat we dat ook door leiding van de Heilige Geest, mensen misschien op ons pad mogen komen, die ons daarbij kunnen helpen. Want zo simpel is het allemaal niet. Lijden wordt ons niet gespaard. Ziekte wordt ons niet gespaard. Denk maar hier in onze gemeente, hoeveel mensen die met het een of andere strijd hebben. Maar we kunnen wel overwinnaar zijn. We kunnen wel toch ergens de vreugde en de vrede en de blijdschap die God ons ergens belooft door de Heilige Geest laten uitstralen in die situatie. En misschien heb ik wel gemakkelijk praten omdat ik tot nu toe niet echt geconfronteerd ben geweest met ziekte of dood of pijn. Maar ik geloof in het woord van God en het woord van God doet mij dat zeggen. En ik denk daarbij ook aan David, koning David. Als mensen iets zeggen, dan kijk ik gewoonlijk naar van wie zegt het. Als iemand zegt, ik heb lijden doorgaan, en ik ken hem persoonlijk en ik zeg, ja, wat is uw lijden dan? En hij vertelt dat dan van, de mate van het lijden is ook een vorm van kracht en van uiting van een christen leven. Als iemand zegt, ik ben verslaafd geweest aan drugs en ik ben tot bekering gekomen en van genezen, dan zeg ik amai. Terwijl dat er iemand anders dan misschien van getuigd en nog nooit met drugs in contact heeft gekomen, maar daar heel mooi kan over praten, dan denk ik dat die woorden van die man die echt drugsverslaafde was, echt veel meer impact zullen hebben op die man die het zo mooi kan zeggen. Zo is het ook met koning David. De koning David is heel bijzonder genadig gebruikt geweest door God. Vaak in heel moeilijke omstandigheden. En toch zegt hij in Psalm, maar ik zal het voorlezen in Psalm, hier in de Grootnieuwsbijbel. Psalm 27, de laatste verzen. Dan zegt hij, hier, David, koning David is vaak vervolgd geweest. Het is niet allemaal glitter geweest voor David. Hij was niet altijd de koning die in zijn paleis vertoefde en mooie vrouwen rond hem en bediende. Nee, het was een man van strijd en miserie. Heeft vaak voor zijn leven moeten vrezen. En misschien heeft hij dat dan ook echt een man gods gemaakt. En dan zegt hij in vers 13, in dit leven nog zal ik ervaren hoe goed de Heer is. Want zou ik moeten beginnen, wat zou ik moeten beginnen als ik daaraan twijfelde? Stel uw hoop op de Heer, ontmoet en wanhoop niet. Stel uw hoop op de Heer. Ik vind dat heel mooi dat hij dat schrijft. Wat zou ik moeten beginnen als ik daaraan twijfelde? Als ik al twijfel aan de goedheid van God, waar moet ik dan nog gaan? Wie zegt er dat? Iemand, niet zoals ik, die het hier makkelijk kan zeggen, maar een David, een koning David, die lijden heeft gekend in zijn leven. Denk maar aan Paulus. Mensen die spreken wat het betekent van in diep lijden te moeten zitten en weten, God is goed. Zulke woorden hebben kracht. Als we dat lezen, dan geeft mij dat ook terug weer een vertrouwen en moed om door te gaan. Als David zegt van, wat zou ik moeten beginnen als ik twijfel dat God goed is, inderdaad. Waar zouden we dan nog moeten mee beginnen? En dat vind ik heel mooi. De woorden die we vandaag hebben mogen horen, de Bijbel is echt een prachtig boek. Soms moeilijk, maar als je er een beetje kennis van krijgt, inzicht waar we voor mogen bidden, want dat is ook leiding van de Heilige Geest om die dingen, die geestelijke dingen te mogen ervaren en toepassen in ons leven, dan zien we dat we inderdaad een christenleven een vreugdevol en een, ja, toch ergens een uiting heeft van blijdschap, van vrede, van vertrouwen. Net als David mogen we dat zeggen. En daarbij wil ik dan ook afsluiten van welk voorrecht hebben we niet. Alleen, we beseffen het soms zo weinig. En hoe komt het? We hebben zo weinig tijd voor God. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit zo lang aan een preek gewerkt. Ik heb gisteren begon van 10 tot 5 uur. Ik ben vanochtend om 4:30 opgestaan. Omdat ik raakte er niet aan uit van wat wil God nu allemaal tegen mij zeggen. En dan zoek je op. En hoe meer dat je opzoekt, hoe minder dat je weet. En dan ben ik op een bepaald moment gestopt en zeg, kijk God, hetgeen dat ik wil vertellen, zou ik graag vertellen, wilt u mee leiden. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben, zo niet. Het is dan voor de volgende keer. Maar we mogen echt Gods leiding in ons eigen leven ervaren. En ik vind dat, ja, opnieuw ergens bewust worden dat dat zo is. Niet enkel theorie hebben we genoeg, maar de praktijk van ons leven. En dat kunnen we alleen ervaren als we er zelf voor gaan. We kunnen het wel vertellen, zoals ik vaak zeg in onze kinderen, je kunt wel vertellen hoe een biefstuk smaakt, maar als je het niet geproefd hebt, dan weet je niet wat inhouden. Zo is het ook met het leven van de geest van Pinksteren. En dat was misschien wat Jezus bedoelde met dat levende water. Dat stromen van levende water, dat mensen die niet geloven, daar ook heel weinig kunnen van zien, of nog veel minder kunnen van begrijpen. Maar laten we dat ook meer uitstralen. Zo, mag ik nog afsluiten in gebed? Vader, wij danken u, Heere, dat wij iets hebben die niet-gelovigen niet hebben, Heere. De geest van God die in ons woont. En u hebt ons weer attent gemaakt, Heere, dat we gebruik mogen maken en mogen bidden. Omdat we weten, zeker weten, dat we met een levende God te maken hebben. Heer onze God, wilt u ons vandaag en elke dag opnieuw attent maken wat we zijn in Christus Jezus. Help ons om inderdaad de vruchten van de geest in ons leven zichtbaar te laten worden. Help ons ook om de vruchten van het vlees te doden en afstand te doen en niet te begeren naar wat geen kwaad is. Heere, leer ons actief te strijden, Heere, voor uw naam. Tegen de zondemacht, Heere, en tegen de verleidingen die op ons afkomen. Omdat we inderdaad de Heilige Geest in onze eigen levens mogen zien schitteren. Omdat uw naam daardoor verheerlijkt wordt, Heer. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen.
Zoals u ziet is er geen bidstond morgen omwille van Pinkstermaandag. Wel wandelclub, dus zorgkring, nu vrijdag om 14 uur hier in de kerk. Dus als u er graag wil bij zijn, u kunt vrijdag komen om 14 uur. En details kunt u krijgen bij Magda, mocht u willen weten al waarover het gaat. Dan zijn er een paar andere mededelingen die wat verder af zijn. Misschien nog even de laatste. Er staat daar, heeft iemand een rollator? Voor Rita, dat moet zijn een ventilator. Hè? Dus een rollator heeft ze, maar een ventilator, want ja, in haar kamer is het toch meestal warm. En als iemand een ventilator te veel heeft, die hij niet meer nodig heeft, graag meebrengen. Het mag ook een kleintje zijn, iets groter, maakt niet uit. Dus breng het even mee volgende week. Dan heel graag ook gebed voor Seda. Dat staat ook bij de gebedsonderwerpen. Seda is heel snel moeten geopereerd worden. Ze ligt in Gent in het ziekenhuis, dus graag uw gebed voor haar. Ook graag gebed voor Mieke. Graag gebed voor haar ook. Dan tenslotte, we hebben afgesproken op de gemeentevergadering dat we elke zondagmorgen zouden bidden met elkaar, omdat we een keuze zullen moeten maken over een vervanger van David. Vanaf september hebben we een andere werker die komt en we zijn in gesprek met een paar mensen. Dus graag, als jullie kunnen, probeer een half uur vroeger te komen, rond 9:20, 9:30. Dan gaan we samen bidden, zoals vanmorgen. En kunnen we echt bidden dat God mag wijzen wie het moet worden. Je zag in Handelingen, de discipelen waren samen in gebed aan het wachten op de belofte van de Vader dat Gods geest zou komen. Als we iets verwachten van God, moeten we in gebed gaan met elkaar. Moeten we het verwachten van Hem. Hij moet leiding geven. En ook hierin willen we Gods leiding echt vragen. Dus bid thuis daarvoor elke dag en kom ook op zondagmorgen een half uur vroeger en dan kunnen we samen Gods aangezicht zoeken. Bid ook voor oudsten, nieuwe oudsten in de gemeente, dat die er ook mogen komen, dat er echt een heel nieuw team mag ontstaan in de komende tijd. Ten slotte, de eerste kandidaat komt op 3 juni. Dan hebben we een maaltijd nadien. Dus als u dat even wil reserveren, dat u dan blijft om te eten, dan gaan we samen een maaltijd hebben en kunnen we zo ook kennis maken met Roel die dan komt. Dat is de eerste die komt. Dus graag jullie gebed en ook hou 3 juni vrij na de dienst om hier te blijven eten. Er zijn jarigen. Is er vandaag een jarige?
We hebben 2
jarigen. Ja, oké. En dat zijn Nancy, ja? Oh, en Lilian. Oké, we gaan samen. Nee? Nee? Oké, dan gaan we samen zingen. Ah, oké. Kom maar, Lilian.
Nu zingen, nee. Over een jaar zei hij, zeg een keer.
De zeven en een nul.
Een zeven en een nul.
Een 70 jaar.
En Nancy om de troon.
Je ziet er jonger uit.
Ja.
We gaan samen zingen voor jullie. Ja. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip hip hip.
Hoera.
Hip hip hip.
Hoera.
Hip hip hip.
Hoera.
Proficiat alle twee en God zegen. Fijne zondag en veel zegen. Nog iets? Rosa is morgen nog 70. Maar? Vorige week.